Over een goedenavond, over goed nieuws gesproken. Ik las ergens, ik ben een beetje een soort hobby van, hoor. Ik ben ook docent, hè, op een middelbare school. En hoe werken je hersens nou? En wanneer leer je nou iets en wanneer leer je niks? En toen las ik, volgens recent hersenonderzoek, weet je wat helpt in het goed onthouden en het beter bijvoorbeeld een toets maken? Als je voor die tijd die leerlingen wat positiefs meegeeft. Dan maken ze de toets beter. Want zo zitten onze hersenen in elkaar. Al mijn onderzoekje wat ik las. Christenen schijnen gelukkigere mensen te zijn over het algemeen. Nou, ook dat past weer bij die hersenstructuren. Want die krijgen goed nieuws. En ergens word je daar dus gelukkiger van. En dan krijgen de meeste christenen nog maar half goed nieuws. Kunt u nagaan wat u allemaal niet meekrijgt. Het complete goede nieuws. U moet wel heel erg gelukkig zijn. Nou, dat is mooi. Hè? Vanavond, ja, ik kwam iemand tegen op de gang en die zei, ja, maar we zouden toch 3 avonden krijgen over godsbeelden, maar nu gaat het over Israël. En toen probeerde ik al heel kort uit te leggen, ja, maar er zijn echt 3 avonden over godsbeelden. Israël op de schroothoop. Wat bedoel ik daarmee? Ik hou soms van wat pittige titels. Sommige mensen kunnen de ironie niet helemaal begrijpen en die worden dan bijna boos. Maar wat ik ermee bedoel is Israël op de theologische schroothoop. Israël is in de loop van de kerkgeschiedenis op een soort schroothoop terechtgekomen. En dat is nou precies de reden dat bijvoorbeeld de paus lange tijd, tenminste de paus die paus was in de jaren 50, lange tijd niet naar Israël op bezoek wilde gaan, naar Jeruzalem. Want hij zei, ik kan niet naar dat land op bezoek gaan. En toen hij er uiteindelijk wel was, toen wilde hij de naam Israël niet noemen. Hij had het over de Joodse entiteit. Want Israël lag al lang op de schroothoop, theologisch gezien. Israël kon en mocht helemaal niet meer bestaan. Want er was iets nieuws voor in de plaats gekomen. Nou, dat zit daar een beetje achter. Dus eigenlijk het onderwerp van de avond is, wat kunnen we nu leren vanuit Gods weg met Israël over wie God nu eigenlijk is? Over zijn karakter. Wie is God nu eigenlijk? En hoe heeft hij zich dan geopenbaard? Is hij te vertrouwen of niet? Even een stukje goddelijke aardrijkskunde. Het is mij helaas, het was vandaag een wat hectische dag. Ik was om 6 uur thuis en om 6:30 de deur uit. Dus vandaar dat ik het verhaal vertel en de plaatjes moeten u er even bij denken. Ezechiël 5. Ezechiël hoofdstuk 5. Een stukje goddelijke aardrijkskunde. Ezechiël 5. En dan zitten we midden in een heel vervelend gedeelte eigenlijk. Een soort geestelijke kredietcrisis. Maar daar midden in die geestelijke kredietcrisis gaat de Heere God Jeruzalem voorstellen. Jeruzalem, ja, ook beeld van Israël in het geheel. En dan staat er in Ezechiël 5, vers 5. Zo zegt de Heere, Heere. Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb ik het gesteld met landen eromheen. Als je kijkt, hoe kijkt God nou naar deze wereld? Hoe stelt God aan de andere volkeren nou Jeruzalem voor? Dit is Jeruzalem. Oh ja, er liggen ook nog wat landen omheen. Als je kijkt naar middeleeuwse kaartenmakers, die hadden het heel goed begrepen. Die middeleeuwse kaarten van de wereld, die hebben Jeruzalem in het midden van de wereld liggen. En daaromheen liggen de werelddelen. Wonderlijk, hè? Dus Israël in het centrum van Gods gedachten. Nee, moet u even vasthouden. Maar dwars door alles heen, hou vast. Het gaat over wie is God nu eigenlijk? Wat is zijn karakter? Genesis 12. Genesis 12 bevinden we ons nog redelijk aan het begin van de mensengeschiedenis. We hebben de zondvloed gehad. We hebben de torenbouw van Babel gehad. En dan gaat God Abraham roepen. God gaat Abraham roepen te midden van Ja, een wereld waar het eigenlijk weer dreigde mis te gaan. Er werden weer allerlei goden aanbeden. Alleen de ene ware God raakte weer uit het zicht. En wat doet de Heere God dan? Hij kiest er eentje uit. En via die ene wil hij wat heel bijzonders gaan doen. En dan zitten we in Genesis 12. De Heere nu, Genesis 12 vanaf vers 1. De Heere nu zeide tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het is wel leuk hoor, even een associatie. Ik zat vandaag, moest ik een uurtje opvangen bij een brugklas, een uurtje godsdienst moest ik opvangen, ik geef zelf geschiedenis. En daar waren ze 3 kwartier aan het kijken naar een film over het leven van Abraham. Dus ik heb dit vanmorgen allemaal langs zien komen op beeld. En het is heel leuk om te zien hoe die kinderen, die kids van een jaar of 13, hoe die daarop reageren. Want het is natuurlijk een totaal andere wereld. En ik moet zeggen, het was een vrij goede weergave van wat er stond in Genesis. Wonderlijk, de Heere nu zeide tot Abraham. Hoe ging dat dan precies in zijn werk? Geen mens die het weet. Hoe openbaarde God zich dan? Die filmmakers hebben er ook een bepaald beeld van. Ja, er wordt Abraham soms als een halve meloot afgeschilderd die allerlei stemmen hoort. Nou, zo denk ik het weer niet. Maar in ieder geval, God openbaart zich aan Abraham. Niet zomaar een God, maar de Heere, JHWH. Niet zomaar een God ergens hoog, maar de God die zich heeft verbonden met deze aarde en met mensen. En dan zegt hij tegen Abraham: ga nou maar uit je land, uit Ur, de Galdeeën, uit je maagschap, uit je familie, maar zelfs uit je vaders huis. Abraham wordt uit die godenwereld getrokken. En waarom dan? Nou, omdat God met Abraham een nieuw begin gaat maken. En met het nageslacht van Abraham, Israël. Het is trouwens wel apart dat er dan staat: naar het land dat ik u wijzen zal. God gaat het wijzen. Typisch Oosterse. Wij Westelingen zijn planners. Wij willen graag alles van tevoren weten. Ik heb jarenlang, een jaar of 12, heb ik bij de NEM gewerkt, Near East Ministry. En ik ben nog steeds, de achterkant van NEM schrijf ik nog steeds vol met allerlei spannende verhalen. Maar als we dan mensen naar het Midden-Oosten toe stuurden, die daar gingen werken onder Joden en onder Arabieren, dan wilde de thuisgemeente altijd weten: ja, maar wat gaan ze dan precies doen? En de komende jaren? En hoe zal het er dan uitzien? En ja, en dan ging je contact opnemen met die mensen daar in het Midden-Oosten. En die zeiden: nou, wat kunnen ze gaan doen? Ja, laat ze eerst maar eens komen. Dan zien we wel. Nou, dan kun je maar thuiskomen bij een thuisgemeente. Van ja, wat gaan ze doen? Nou ja, ze zeiden: laat ze eerst maar eens komen, dan zien we wel. Dat is nou typisch Abraham. Abraham zegt niet tegen Heere God: ja, Heere God, maar ik wil het wel graag op mijn tom-tom kunnen invoeren. Waar ik heen moet, dus mag ik ook het adres? Nee, zegt Heere God: ga maar naar het land dat ik je zal wijzen. Ik geef de richting aanwijzers wel. En dan kom je vanzelf wel verder. En eigenlijk is dat ook wel, ja, bemoedigend bijna. Hè? Ik bedoel, je wil zo graag alles van tevoren weten. Dat vind ik trouwens, ik word steeds bescheidener hoor. In allerlei systemen bedenken. En allerlei van tevoren zo'n soort prefab theologie. Want God gaat het je wel wijzen. Wat ik nu nog niet weet, weet ik misschien over een jaar of over 10 jaar. En dan staat er in vers 2, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken. Maar nu komt het doel. Abraham krijgt een naam. Abraham mag gewezen. En Abraham krijgt een groot volk, maar niet voor zichzelf. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Weet u, dit is eigenlijk onmogelijk wat hier staat. Ik heb heel wat Israël preken gehoord. En op conferenties geweest met allerlei sprekers. En wat voor soort preek kreeg je dan op grond van Genesis 12? Stevast. Zegen Israël en je wordt gezegend. Punt. Dat is waar. Ja. Maar er werd nog aan vastgekoppeld. dat zal dan ook materieel te merken zijn. Ik denk van, dit wordt al tricky. Wordt al een beetje... Hè, dat lijkt een beetje op die zogenaamde profeten die in christelijk Nederland ook wel rondwalen. Die zeggen van, steun mij maar en dan zal God jou ook gaan zegenen. Nee, vind ik nergens in de Bijbel terug. Maar het gaat verder dan dat. Moet maar eens kijken. Ik zal zegenen wie u zegenen. Maar dit lijkt nog een beetje het voor wat hoort wat verhaal. Hè? Doet, als je goed doet, goed ontmoet. Maar het gaat verder. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dit is het evangelie in de notendop. Waarom? Iemand enig idee?
Alle geslachten.
Alle geslachten. Ja, maar dat kan toch niet?
Nee, want er staat eerst die vervloeken zullen vervloekt worden.
Ja, dat klopt toch niet? Als rechtgeaarde evangelische christen moet ik hier toch ingrijpen. Want dit kan niet. Wat is het nu? Geslachten die Israël vervloeken, zullen door God vervloekt worden. Ja, en uiteindelijk zullen alle naties, Zacharia, zich stoten aan Israël, aan die steen. Kijk naar de Verenigde Naties. De Verenigde Naties. Israël is binnen de Verenigde Naties het enige land wat in geen enkele vertegenwoordiging mag zitten. Waarom niet? Nou, Israël hoort officieel nergens bij. Israël hoort officieel niet bij Europa. Israël hoort officieel niet bij het Midden-Oosten. Waar hoort Israël dan wel bij? Nergens bij. En daarom mag het in geen enkele organisatie zitten. Apart, hè? De Veiligheidsraad. Iran heeft er wel eens ingezeten. Irak heeft er wel eens ingezeten. Soedan heeft er wel eens ingezeten. Maar Israël mag als enige land er niet in zitten. Israël bevat ongeveer, de Israëlische bevolking is ongeveer 0,3% van de wereldbevolking. Toch gaan 2/3 van alle resoluties van de Verenigde Naties over Israël. 2/3. Dat is absurd. Absurd. Zo'n klein landje. Er is geen land ter wereld. De meeste journalisten ter wereld zitten in Amerika. Nummer 2 stond altijd Rusland, volgens mij nog steeds. En nummer 3 staat Israël. Je struikelt bijna over de journalisten als je in Israël bent. Dat is ongelooflijk. Ik ben heel wat keertjes met groepen jongeren daar geweest. Dan hadden we daar jongerenreizen. Het waren een soort combinatiereizen van relaxen. Bij de Dode Zee lekker een paar nachten buiten slapen. Dat is leuk hoor. Tenminste, je moet wel de Bedouinen van je afhouden. Maar, en werken. Dan waren we wat huisjes aan het opknappen van oude mensen. We liepen een keer in Jeruzalem. En we werden bijna overreden door een grote auto. Wie zat erin? De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten. Ja, die jongeren zeiden, hé, in Jeruzalem? Ik zei, ja, in Amsterdam komt hij niet, maar in Jeruzalem wel. Jeruzalem lijkt wel de wereld in het klein. Iedereen bemoeit zich met Jeruzalem. Het is ook niet zo gek natuurlijk, want ja, het conflict tussen Israël en de Arabische wereld. De Arabische wereld, daar zit behoorlijk wat olie in de grond en iedereen is erg zenuwachtig dat die olie wel blijft stromen. We hebben in Nederland 1973 meegemaakt wat vervelend het is als die olie niet meer stroomt. Dus, maar waar hadden we het over? Ik zal zegenen wie u zegenen, wie u vervloekt zal ik vervloeken. Kennelijk komt er zegen dwars door de vloek heen. Dus er is wel vloek. Dat is altijd weer de ouderwetse discussie. Hè? Van ja jongens, maar er is toch ook, ik hoor het mijn schoonmoeder nog zeggen, want die kan dat maar niet goed pakken. Ja, het valt ook niet mee als je steeds weer wat anders hoort in de kerk waar je lid bent. Maar ja, maar er is toch ook oordeel. Het kan toch niet allemaal zo makkelijk zijn als dat jij beweert. En dan zegt ze, ja, als je het vertelt, geloof ik het. Maar dan kom ik thuis en dan geloof ik het niet meer. Ze zegt, nou, niet naar huis gaan. Huh? Zoek een ander huis. Huh? Huh? En zo'n huis met zelden rust. Ja, dan heb je geen rust. Huh? Ja. Maar in ieder geval, er is oordeel. Natuurlijk is er oordeel. Want oordeel is rechtvaardig. Dingen worden rechtgezet, op een plek gezet. Wat zou het een drama zijn als er geen oordeel was? En als dingen niet rechtgezet werden? Als God een soort Sinterklaas zou zijn of een lieve opa die zei van jongens, jullie hebben gekeet. Ach, doe maar joh. Maakt niet uit. Oh, je hebt de boel gesloopt. Tjoh. Nou, doe maar hoor. He? Oh, je hebt je buurjongen vermoord. Ach, tjoh. Nou, doe maar hoor. He? Nee, natuurlijk. Natuurlijk is er oordeel, een rechtvaardig oordeel. Dingen worden rechtgezet. Dingen komen weer op hun plek terecht. Maar het oordeel heeft in de Bijbel nooit het laatste woord. Ik zal zegenen wie u zegenen, u vervloek zal ik vervloeken. En dat vervloeken, dat betekent letterlijk zoiets als geringachten of minachten. Niet op zijn juiste waarde achten. Maar, daar eindigt het altijd weer mee. En met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dwars door de vloek heen is er zegen voor de volkeren. Datzelfde beeld vind je trouwens. Dat past Paulus later toe in Efeze 3. In Efeze 3, bijna een echo van Genesis zie je daar, zo niet zo gek natuurlijk, want Genesis wordt uitgepakt in de rest van de Bijbel. In Efeze 3, vers 14 en 15, vind je een echo van Genesis 12. En daar zegt Paulus in Genesis 3 vers 14, om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader. En daar komt het, daar komt het. Naar wie of uit wie, kan allebei vanuit het Grieks, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Dus alle geslachten die er in het verleden waren, die er in de toekomst zullen zijn, die er nu zijn, krijgen een naam. En hoe worden ze dan genoemd? Ze worden genoemd uit de Vader. Uit de Vader. De naam van de Vader wordt verbonden aan alle geslachten. Genesis 12 vers 3. Alle geslachten zullen delen in de zegen van Abraham. Zegen in de Bijbel betekent letterlijk tot je bestemming komen. Al die geslachten komen door het nageslacht van Abraham tot hun bestemming. Ze worden wie ze eigenlijk moeten zijn of zullen zijn. In Efeze 3 zegt Paulus nog een beetje anders. Ze worden genoemd naar de Vader. En ze krijgen, ja, ze worden vaderlijk. Ze worden verbonden met de Vader. Dat is het einde van de ballingschap. En al die geslachten die ronddolen op deze aarde en in het Westen het platvloerse materialisme aanbeden hebben en nu misschien komt er nog wat meer solidariteit uit deze crisis. Zou mooi zijn. He, maar allerlei goden achterna gehold zijn. Uiteindelijk, het einde van de ballingschap, daar staat die Vader. Dat is toch het evangelie. Al die geslachten zijn een beetje de jongste zoon. Ze rennen overal rond en ze feesten en ze keesten en ze keten, feesten als beesten. En alles kan, alles mag. Maar uiteindelijk komen ze tot zichzelf. En waar komen ze dan uit? Bij de Vader. Alle geslachten komen uit bij de Vader. Wow. Hey. Dus wat doet God? God kiest Abraham uit. En het nageslacht van Abraham, Israël, Genesis 12. En daar gaat hij zich mee verbinden. Dan gaan we een paar hoofdstukken verder naar Genesis 15. En hou die lijn even vast. Genesis 15. Genesis 15 gaat God een verbond sluiten met Abraham. Inmiddels zijn er allerlei wonderlijke dingen gebeurd. Lot is bevrijd. En Abraham heeft een ontmoeting met Melchizedek gehad. Hij heeft een deal van Sodom afgewezen. Sodom die wilde Abraham wel rijk maken. Maar Abraham zei nee. Jullie geld hoef ik niet. En dan komt Genesis 15. Hierna kwam het woord des Heren tot Abraham in een gezicht. Binnen de Joodse traditie wordt Abraham hier een profeet. Abraham wordt gerekend onder de profeten. Hij krijgt een gezicht, hij krijgt een visioen. God laat hem dingen zien. Vrees niet, Abraham, ik ben je schild, je loon zal zeer groot zijn. Kun je ook vertalen met ik ben je schild, je loon. En Abraham zeide, Heere, Heere, wat zult gij me geven, daar ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damaskener Eliezer zijn. En Abraham zeide, zie mij, je hebt geen nakroos gegeven en nu moet een onderhoorige mijn erfgenaam zijn. En het woord des Heeren kwam tot hem, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, letterlijk zoiets, de zoon die komt uit uw ingewanden, in zeer beeldende taal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde God, leidde hem naar buiten. En zeide, ziet de God naar de hemel en tel de sterren die gaan ze tellen kunt. En zeide tot hem, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Dus ik denk wel eens, Abraham zat gevangen in zijn eigen denk, in zijn eigen denken. En soms heb je het wel eens nodig dat iemand tegen je zegt, en het is handig als God dat zelf doet, oké, maar we kunnen elkaars handen en voeten daarin zijn, van joh, kom er nou eens even uit. Soms kun je zo vastzitten in je denken, omdat je vastgeroest in bepaalde tradities, dat iemand tegen je zegt, kom er nou eens even uit. Breek daar nou eens even mee en ga eens even fris weer nadenken. En Abraham wordt door God zelf naar buiten gesleurd, bijna zou je kunnen zeggen. En nou eens even kijken. Kijk nou eens even naar boven. De wereld is groter dan je tent. En Abraham, die vertrouwt God daarin. Vertrouwen is zo fundamenteel. Zo fundamenteel. Geloof kan bijna iets vervelends worden. Soms dan heb ik me wel eens vervelend gevoeld als het ging over geloof. Want dan wordt er altijd weer gezegd van ja, maar heb je er geloof voor? En dan wordt het zo'n prestatie. Van nou jongens, wie heeft er het meeste geloof? Geloof jij het? Nee, maar het is vertrouwen. Abraham durfde God te vertrouwen. En de Heer rekent hem toe als gerechtigheid. En dan wil God met Abraham een verbond sluiten. Een afspraak maken. En hij moet daar allerlei dieren voor halen en hij doet dat. En dan pakken we de draad even op bij vers 10. Hij haalde die alle voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkaar. Maar het gevolgde deelde hij niet. Ja, zo ging dat in het Oude Oosten. We zitten 4000 jaar terug in de tijd. En in het Oude Oosten werd een verbond altijd gesneden. Je nam een aantal dieren, die deelde je midden door. En die werden dan in twee helften zo tegenover elkaar gelegd, een beetje op een verhoging. Dus je moet je voorstellen dat bloed stroomt eruit en dat stroomt wat naar het midden toe. En als je dan een verbond sluit, of beter snijdt, dan lopen de twee partners van twee kanten lopen naar het midden toe en sluiten daar het verbond. En normaal gesproken hebben ze dan allebei nog een kruik in hun hand. En op die kruik staan allerlei vreselijke verwensingen. Van je vee zal omkomen, je vrouw zal geen kinderen krijgen, er zal hongersnood komen in het land, allerlei leuke verwensingen. Je mocht ze zelf bedenken, de ene was een gruwelijker dan de ander. En die kruik, die gaf je. De ene gaf de kruik aan de een en de ander gaf de kruik aan de ander. En zo had je dan een verbond gesneden. Waarvoor was die kruik bedoeld? Nou, als een van de twee partners zich niet aan de afspraak hield, dan gooide die andere partner die kruik kapot. En dan zei die, mogen deze verwensingen nu allemaal over jou komen. Hè? En zo was dan het geloof in die tijd dat ook zou gaan gebeuren. Nou, hoe gaat dat bij Abraham en de Heere God? Trouwens wonderlijk dat vers 11, dat is een bijbelstudie op zichzelf hoor. Maar Abraham, er staat er in vers 11, toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abraham ze weg. Dit vers lezen Joodse mensen altijd bij het herdenken van de doden van de Shoah. Doden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gevallen aan Joodse kant. Vernietiging. Waarom? Nou, zeggen ze, die roofvogels waren de nazi's. Je moet je voorstellen, die roofvogels komen niet zomaar. Dat duurt een x aantal uren. Met andere woorden, moet je voorstellen, Abraham had nog geen hele Bijbel. Nog geen geheimenissen. Hij had helemaal niks. Een paar hoofdstukjes. En daar moest hij iets mee doen. En Abraham, ja, die was in de veronderstelling. Hij vertrouwde God. Hij dacht van, nou, dit moet ik doen. En hij stond daar. Ik zie hem er al staan. Hij staat daar en er gebeurt niks. Staat ook mooi voor joker. Dieren door midden gedeeld. Ik denk, als de mensen komen, joh, wat gaan we hier aan doen? Je ga even bond met jezelf sluiten of zo. Huh? En hij staat daar en er gebeurt niks. Uur na uur en hij staat daar wat te wachten. Hij staat nog eens te wachten. En wie komen er wel? De roofvogels. En wat doet Abraham dan? Hij jaagt ze weg. Hij jaagt ze weg. En wat zeggen de Joden? Als ze denken aan de Shoah, die zeggen letterlijk, de roofvogels kwamen en we konden ze niet wegjagen. En God kwam ook niet. En dan staat er in vers 12, toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abraham. Dat woord wat hier staat voor slapen betekent zoiets als narcose. Je zou bijna zeggen, Abraham wordt onder narcose gebracht. Ik heb het ooit eens meegemaakt, er moest mijn been worden geopereerd onder narcose. Dan had ik me voorgenomen, ik ga niet slapen. Ik doe het niet. Ik ben zeer eigenwijs hoor. En dus nou ja, ik kreeg zo'n spuitje en ik vecht om wakker te blijven. Maar ja, ik geloof dat ik tot 10 gekomen ben, nog genezen. En toen was ik onder zeil. En het volgende moment dat ik weer wakker was, was alles al gebeurd. Nou, Abraham valt in een diepe slaap. Ik vind dat ook wel weer erg bemoedigend, hoor. Weet u wanneer de eerste keer die narcose plaatsvond? Bij wie? En toen Adam uit zijn narcose kwam, wat was er toen gebeurd? Ja, toen was Eva daar. Hè? Ik hoorde ooit eens een Joods grapje. Ik zal het even tussen haakjes vertellen hoor. Even een Joods grapje. Dat Joods grapje gaat als volgt. De Heer God die zei tegen Adam. Van joh, je wil graag iemand die bij je past. Ja, zei Adam. Maar wat kost me dat? Nou, zei de Heer God. Dat kost je een rib. Ja. En je linkerarm. Nou, zei Adam. Wat krijg ik voor een rib? Oké, ik leg hem na de pauze uit. Ja? Oké. Nou, dus Abraham is onder narcose. Hij slaapt. En soms denk je wel, dat is ook een beetje profetisch. Hè? We kunnen als christenen heel slecht tegen het woord genade. Want genade is eigenlijk een soort narcose. Ja, maar wat moet ik dan doen? Je hoeft niks te doen, het is genade. Ja, is te makkelijk. Vertel me wat ik moet doen. En ik doe het. Nee, het is genade. Ja, maar daar geloof ik dus niks van. Hè? Dan ga je weer. En Abraham komt onder narcose en dan gaat God aan het werk. En gelukkig maar, want daardoor is dit een uniek verbond geworden. En zie je hem overviel een angstwekkende dikke duisternis. Duisternis altijd een beeld van oordeel. Abraham gaat hier al door het boek Exodus heen. Geestelijk, profetisch. Abraham is profeet. Hij maakt hier de boodschap mee, waar het volk later doorheen zal gaan in Egypte. Hem overviel een angstwekkende dikke duisternis en hij zei tot Abraham, weet voor zeker dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat het hunne niet is, en dat zij hem dienen zullen en dat die hem zullen verdrukken 400 jaar. Het boek Exodus wordt hier geschreven. Doch ook het volk dat ze zullen dienen zal ik richten en daarna zullen zij met grote haven uittrekken. Het is allemaal letterlijk gebeurd in het volgende Bijbelboek. Maar gij zult in vrede tot uw vader gaan, gij zult in hoge ouderdom begraven worden, het vierde geslacht echter zal hierin wederkeren. Want eerder is de maat van de ongerechtigheid der Amorieten niet vol. Toen de zon was ondergegaan, nu is het helemaal donker geworden. Het is helemaal donker. En er dikke duisternis was. We zitten helemaal in de ballingschap. Maar midden in die ballingschap is er een rokende oven met een vurige fakkel. Welke tussen die stukken doorging. En te dien dagen sloot de Heere een verbond met Abraham. Let goed op hoe het er staat. Abraham en God sloten niet samen een verbond, maar de Heere sloot een verbond met Abraham. Eenzijdig. Abraham had hier geen enkel aandeel aan. Ja, hij had de voorbereidingen getroffen, maar daarna viel hij in slaap. Daarna viel hij in slaap. En dan zegt de Heere God, aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat, Keniet, Kenesiet, Kadmoniet, Hetiet, Perizziet, Refaïet, Amoriet, Kanaaniet, Girgaziet en Jebusiet. Van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. Hier krijgen we voor het eerst de landsgrenzen van Israël. Van de Nijl tot aan de Eufraat. Zo groot is Israël nooit geweest. Eens even kijken.
Zitten we hier, hè? Dan hebben we het over het huidige Israël, Jordanië, Syrië, een stuk van Iran, een stuk van Irak. Ik ben ooit eens een poosje in Irak geweest, vlak voordat de Amerikanen daar binnenvielen. Toen logeerde ik in een hotel dat lag aan de Eufraat. Raar om dan, toen ik daar in het hotel was, ik was daar op een grote christelijke conferentie. Dat is op zich wel een unieke ervaring hoor. Maar zal ik naar de Eufraat te kijken. Ik dacht, nou laat ik het hier niet gaan vertellen tegen de mensen. Dat dit eigenlijk bij het Bijbelse grondgebied van Israël hoort. Dan maak je geen vrienden mee daar. Hè? Wonderlijk. Hè? Maar wij zeggen wel eens, ja maar God, dat moet je allemaal geestelijk zien. Nee, God is heel aards. En zijn beloftes zijn soms heel aards, heel concreet. Israël wordt hier het land beloofd. Maar het unieke hiervan is, dit is een eenzijdige belofte. Oftewel, God verbindt zich als Heere, als Yahweh, aan Abraham. En hij is verantwoordelijk. Dat is ook zo'n toverwoord, hè, verantwoordelijkheid. Hij is de enige die verantwoordelijk is voor dit verbond. Dus als je het over een kruik hebt, dan is hij degene die de kruik aan Abraham geeft. Maar hij krijgt van Abraham geen kruik. Niets. Dit is echt absurd hoor. Het godsbeeld wat hieruit naar voren komt, dat kun je bijna niet verkopen. Want een almachtige God levert zich uit aan een mens. Zonder voorwaarden. Zonder voorwaarden. Hè? Als het ware, God krijgt, Abraham krijgt de kruik. En God moet zich aan dat verbond houden. Dat vind je vele malen, kom je er weer terug, hè? Tot aan Romeinen aan toe, waar staat, Gods beloften zijn onberouwelijk. Ja, want ze gaan hierop terug. God kan daar niet op terugkomen. Want hij heeft het aan zichzelf beloofd. En, zegt Romeinen 3 dan, zichzelf verloochenen kan hij niet. Dus dit is de basis van het verbond wat God sluit met Abraham en zijn nageslacht Israël. Onvoorwaardelijk. Onvoorstelbaar. Het land trouwens is een erfenis, is geen bezit, maar goed, dat is eventjes. Waarom nou Israël? Ja, eigenlijk geeft de Bijbel daar geen duidelijke reden voor. Rabbijnen zeggen altijd, als God nog een volk had moeten uitkiezen, had hij Nederland uitgekozen. Waarom? Nou, Nederlanders zijn bijna even eigenwijs als Joden. Bijna. Als je naar de Knesset toe gaat en je maakt een vergadering mee in de Knesset, nou dan denk je, dit zijn allemaal antisemieten hier. Want ze zijn niet zo vriendelijk voor elkaar. Ze schelden elkaar uit en heel fel gaat er. En daarna gaan ze weer zelf een kopje koffie drinken. Ja, koosje natuurlijk. En dat kan allemaal. Nou, wij Nederlanders staan bekend als het meest hufterige volk van Europa. Ik kan er niks aan doen, dat zeggen ze over ons. Waarom? Omdat ze ook zo ongelooflijk direct zijn. We zeggen waar het op staat. En andere volkeren vinden dat soms een beetje lastig. Die maken eerst hele omwegen en dan via een hele omweg komen ze dan to the point. Wij zeggen gewoon gedrekt, nou joh, ik kom eigenlijk hiervoor, bam. Hè? Nou, dat is, ja. Dus wij staan nummer 2. Nou, dat is toch mooi om te weten. Hè? Dus, maar, gaan we wat verder. Want hier komt de verwarring. Hier komt de verwarring. Exodus 19. Dus dit is onvoorwaardelijk. Ik heb ooit eens ergens gezegd, maar ja, daar gingen ze enorm mee te loop. Later. Want ja, dan kunnen soms woorden weer hun eigen leven gaan leiden. Ik zei ergens eens, Abraham had bij wijze van spreken de volgende dag boeddhist kunnen worden. En dan nog had God zich aan zijn verbond met Abraham gehouden. Ja, toen zeiden ze weer, ja, Wim zegt dat Abraham wel boeddhist had kunnen worden. Dus het maakt allemaal niet uit. Oh. Ja, oké. Zo kun je alles weer anders uitleggen. Maar in ieder geval, het kon ook niet, want het boeddhisme bestond nog niet. Dus die keuze was er nog niet, anders had hij het zelf moeten beginnen. Exodus 19. Exodus 19, daar krijgen we een supplement aan het verbond, maar eigenlijk een tweede verbond. We hebben het verbond met Abraham gehad. Nu gaat God een tweede verbond sluiten met Israël. En hier komen de misverstanden. En die misverstanden duren voort op de dag van vandaag. En leiden een zeer hardnekkig leven. Exodus 19. De Heere God is verschenen op de Sinaï. De Joden hebben al een lange geschiedenis achter de rug. Ze hebben in Egypte gezeten. Daar zijn ze verdrukt. Mozes heeft ze eruit gehaald. En nu gaat God, gaan Israël en God, of God en Israël, met z'n tweeën een verbond sluiten. Met andere woorden, Israël valt niet eerst in slaap hier. Israël gaat hier gewoon keihard ja zeggen tegen de voorwaarden. Let op. Exodus 19 vers 5 en 6. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert, zegt de Heere God, en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Dus Israël krijgt een keuze. Willen jullie een koninkrijk van priesters zijn? Willen jullie mijn persoonlijk eigendom zijn? Willen jullie dat? Hoeft niet. Wil je dat? Ja of nee? Zeg het maar. Maar dan moet je je ook aan de voorwaarden van het verbond houden. Anders krijg je de kruik. Let op zometeen. En dan staat er. En het gehele volk. Of, toen kwam Mozes en ontbood de oudste van het volk, legde hun al deze woorden die de Heer hem geboden had voor. En het gehele volk antwoordde eenparig, deze keer niet onder narcose. Alles wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Hier wordt het een voorwaardelijk verbond. Dus totaal wat anders dan dat verbond met Abraham. Onvoorwaardelijk, want Abraham was onder narcose. Die kon geen ja of nee zeggen. Dit is, het volk zegt ja, en God had van tevoren gezegd, ja, maar je moet je wel aan de afspraken houden. Wil je dat? Oké, okay, dan hebben we een deal. Dan hebben we een verbond. En hoe werkt het dan met die kruiken? Nou, we moeten eens een paar hoofdstukken verder kijken. In Deuteronomium 28, daar hebben we de kruiken. Weet u nog die twee kruiken met verwensingen? Deuteronomium 28. De zegen en de vloek staat er al. Nou, zo werkt het met een voorwaardelijk verbond. Als je je houdt aan de voorwaarden, kun je zegen verwachten. Als je niet houdt aan de voorwaarden, maar je verbreekt het, dan komt de kruik, wordt gebroken. En dan komen de verwensingen, dan komen de vloeken over je heen. Nou, u moet het eigenlijk voor uzelf eens rustig lezen. Eerst begint het met de zegeningen. Begint positief. Ook als het gaat om voorwaardelijke afspraken, God begint altijd positief. Laten we een klein stukje lezen. Deuteronomium 28. Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en al zijn geboden die ik u heden oplegt naast zich onderhoudt, dan zal de Heer uw God, dat zijn de voorwaarden, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en u deel worden. Indien gij luistert. Gezegend zult gij zijn in de stad, gezegend op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw bodem, de vrucht van uw vee, de worp van uw runderen. Enzovoort, enzovoort. Vers 7, de Heer zal uw vijanden verslaan. Het gaat hartstikke goed, dan. Maar, dan is er altijd die maar, en dat begint in vers 15. Ja. Dat is wel cru, want die maar die duurt veel langer. Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Heer uw God en niet al zijn geboden inzet in uw hele opleg naast zich onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen. Bijna het omgekeerde van de zegeningen. Moet u de eerste versen maar eens lezen. Dus zegen en vloek. Mozes houdt het ze allebei voor. Voorwaardelijk. En wat zie je nou gebeuren in de geschiedenis van Israël? Israël eigenlijk als voorbeeldvolk voor alle andere volkeren. Het gaat steeds weer fout. Het gaat even goed, dan gaat het weer fout. Dan volgt er weer straf, dan volgt er weer ballingschap, dan volgt er weer ontferming, weer straf. Die zegen en die vloek. Bij de profeten zie je steeds ongehoorzaamheid, straf, ontferming. En dan weer ongehoorzaamheid. Maar weer ontferming. Het eindigt al met ontferming. Dat is wel wonderlijk. Huh? Er komt ballingschap. Situatie van het Nieuwe Testament. Situatie van het Nieuwe Testament. Hoe hebben uiteindelijk, waar stuurt de Heer God nu op aan? In dat hele plan van hem. Israël redt het op zichzelf niet. Ja, dat zal u niet verbazen. Want u kent uw Bijbel. Israël heeft een verlosser nodig. En die verlosser zal Israël verlossen. Matthäus 10 en Matthäus 15. Moet u thuis maar eens even rustig nalezen. In Matthäus 10 zendt Jezus zijn discipelen uit. En dan zeg je tegen zijn discipelen. Ga naar de verloren stammen, naar de verloren Israëlieten. Wijk niet af op een weg van de heidenen. Dus Jezus is gezonden als verlosser van Israël. Nog duidelijker vind je dat in Matthäus 15, waar het verhaal van de Canaanese vrouw. U kent die geschiedenis wel. Nou, als je de achtergronden niet weet, dan zou je zomaar een heel vertekend beeld van Jezus kunnen krijgen. Jezus als een soort racist. Ik bedoel, die Canaanese vrouw die komt en die is aan het roepen, want haar zoon is ziek. En wat staat er dan? Matthäus 15 vanaf vers 21, daar zijn we. Die Canaanese vrouw, dus geen dochter van Israël. En de discipelen, die horen haar roepen. Heb medelijden met mij, Heere, zoon van David. En dan zeggen de discipelen, zend haar weg, want ze roept ons na. Hij echter, vers 24, antwoordde en zeide, ik, Jezus, ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Jezus kwam als verlosser van Israël. Als je de evangelie leest, dan staat Israël daar in het middelpunt. Jezus als verlosser van Israël. En die vrouw, u gaat dan toch door. En uiteindelijk krijgt ze toch haar zegen. He, is mooi. Maar ze beseft er degen wat haar positie is. Moet je maar eens kijken. En vers 27, ze zeiden, heren, ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafels van hun meesters vallen. Zij gaan dieper en dieper en dieper. En ja, dan kan Jezus het toch niet meer voor zich houden. En toen antwoordde Jezus en zeide tot haar, o vrouw, groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wenst. En haar dochter was genezen van dat ogenblik af. Er wordt een tipje van de sluier opgelegd. Israël en de volkeren. Maar Jezus gezonden tot het verloren huis van Israël. Maar ja, wat gebeurt er met Israël? Accepteren ze massaal Jezus als Messias? Nee, hè? Helemaal aan het einde van het evangelie. Dan zeggen ze, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Ja, hier begint een godsbeeld. Het waren nou deze hele voorgeschiedenis. Gaat het mij nou per definitie om Israël? Nee, ten diepste gaat het over wie God is. Hè? Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Roepen ze. En wat is Jezus' reactie dan daarop? Wat zegt hij aan het kruis later? Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Ik had pas alleen nog een discussie met iemand. Dat was heel persoonlijk en heel intiem eigenlijk wel. En die persoon die zei van ja joh, maar mijn oom is vloekend dood gegaan. Dus die kan toch nooit bij de Heere God terechtkomen. En ik zei joh, maar weet je, wist die ten diepste wat hij deed? Wist hij dat? En als die al aan het vervloeken was, wat voor soort godsbeeld, wat voor soort God heeft hij dan vervloekt? De Joden kruisigden hun eigen Messias. En ze waren in de volle overtuiging dat ze wisten wat ze deden. Maar toch wisten ze het niet, ten diepste. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Dus het was ze al vergeven. Je kunt je niet voorstellen dat Jezus gaat bidden en het wordt niet verhoord. Ja, dan kunnen we helemaal stoppen met bidden. He? Als van Jezus al niet verhoord wordt. Maar, hoe is dat dan daarna verder gegaan? Nou, ja, we zitten wel op 9:10. Nog heel eventjes, 3 minuutjes en dan gaan we echt koffie drinken. Anders zie je zo midden in een zin. Ja. De kerk, later zie je, de eerste christenen waren allemaal joden. Later zie je dat er steeds meer heidenen tot geloof komen. Wonderlijke situatie, maar daar ga ik nu maar even niks over zeggen. Dat komt er op een andere avond nog wel eens. En binnen de kortste keren bestaat de kerk voor het grootste deel uit heidenen. En heidenen is niet lelijk bedoeld hoor, maar gewoon uit niet-joden. Hè? En er komt bijna een soort concurrentieslag. Israël bestaat ook nog steeds. En die heidense kerk is ontstaan. Want er komen bijna, ja, er komen nog wel joden tot geloof, maar het blijft een kleine minderheid. Het volk bekeert zich niet. Ook niet naar de toespraak van Petrus in Handelingen 2. Toespraak van Petrus in Handelingen 3. Het wil maar niet lukken. De apostelen snappen er helemaal niets van waarom het niet gebeurt. Ze vinden het allemaal heel spannend. Van nu zal het wel gebeuren, het gebeurt weer niet. Maar er komen wel heidenen tot geloof. Ja, wat moet je met die rare mensen, die heidenen? Want eerst moet Israël tot geloof komen. Daarna pas die heidenen. Dit is een foute volgorde. Maar ja. Wat moet je er dan mee? Nou ja, ze hoeven zich niet te besnijden. Komt er dan als een soort compromis uit de bus in Handelingen 15. Vooruit, ze mogen er ook zijn. Nou, daar heeft Paulus zich hard voor gemaakt. Hij heeft zijn uiterste best gedaan, anders hadden we nu allemaal besneden geweest. Alle mannen onder ons, het lijkt me toch geen pretje. Maar wat gaat de kerk doen? De kerk gaat een eigen weg en gaat uiteindelijk dat voorwaardelijke verbond, daar gaan ze de Joden mee om de oren slaan. Laat ik nog 1 kerkvader citeren en dan gaan we eerst maar even koffie drinken. Augustinus bijvoorbeeld. Augustinus, 4e eeuw. Augustinus die zegt op een gegeven moment: beste mensen, waarom worden de Joden, want we hebben inmiddels de opstand gehad, de Joden zijn verdreven uit hun land, hebben op hun falie gehad van de Romeinen, zijn 100.000 Joden omgekomen. Binnen het Romeinse Rijk worden ze ook vervolgd. En dan zegt Augustinus: waarom worden de Joden nou vervolgd en waarom zijn ze overal kleine minderheden? Waarom zijn ze verstrooid? Waarom is dat nou? Dat is een geestelijke les. En nou zegt Augustinus, weet je welke geestelijke les erachter zit? En nu krijgen we dat godsbeeld. Zo laat God zien wat hij doet met een volk wat hem verwerpt. Zo laat God zien wat hij doet met een volk wat hem verwerpt. En de waarschuwing erachter is natuurlijk: pas op, kerk. Jullie zijn dan wel het nieuwe volk van God, want zo wordt het al snel gepropageerd. Maar pas op wat je doet. Want als je niet doet wat hij zegt, dan zal hij jou ook verwerpen. En zo ontstond in de loop van de kerkgeschiedenis een keihard godsbeeld, wat alles te maken had met de verwerping van Israël. Dus een foutief beeld van Israël heeft een zeer hard godsbeeld opgeleverd, waar we tot de dag van vandaag theologisch nog last van hebben. Van het keiharde godsbeeld: als jij God verwerpt, verwerpt hij jou. En er is geen spel tussen te krijgen. Nou, zometeen gaan we weer verder naar de koffie. Want we eindigen natuurlijk vanavond positief, maar in de tussenstop even iets negatiever. Eerst even een kopje koffie. We waren wat negatief geëindigd, ik wil toch nog wat negatiever maken. Laat ik trouwens even tussen haakjes zeggen: dit wat ik nu vertel is een blinde vlek geworden van de kerk. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat iemand als Augustinus, of ik ga nog iemand anders citeren, Maarten Luther, dat die verder geen hele fantastische dingen hebben gezegd en dingen hebben geleerd waar we echt wat aan kunnen hebben. Nee, het is een blinde vlek. Soms denk ik wel eens dat misschien wij ook al, ben ik eigenlijk wel van overtuigd, ook blinde vlekken hebben. Alleen, ja, dat zien we zelf niet. Dat is al natuurlijk het irritante van blinde vlekken. Een ander ziet ze vaak wel, maar jij niet. Maar hier hebben we het nog over andere generaties. Ja, dan wordt het helemaal lastig. He, dus denk nou niet, we zullen ze even afrekenen met Augustinus of met Luther, alsof die mensen daardoor... Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. He, dat bedoel ik absoluut niet. Maar het gaat even om, hoe heeft de kerk nou gereageerd ten opzichte van Israël? En dat heeft alles te maken met het godsbeeld wat is gecreëerd binnen onze westerse theologie. En waarop... wij, als christenen die het een beetje anders zien, keihard worden afgerekend. Nog steeds. He, tot in de EO-gids aan toe, jongsleden. Maar om het nog even iets scherper te stellen. Tijdens de middeleeuwen, de christelijke periode, waarin de kerk in het middelpunt stond van de samenleving en eigenlijk de dienst uitmaakte, daar hadden ze een heel ritueel ontwikkeld binnen de inquisitie, een soort kerkelijke rechtbank, van hoe moet je nou met de Joden omgaan? Joden moesten zich bekeren eigenlijk tot het christelijk geloof. En als ze dat dan uiteindelijk deden, dan moesten ze allerlei zinnen uitspreken. Je moet je voorstellen, dan moesten ze voor in de kerk komen, in een boetekleed. En voor in die kerk, daar was een tafel neergezet. En daar was varkensvlees klaargemaakt, want dat mochten ze niet eten. En dan moesten ze voor de kerk moesten ze dat lapje varkensvlees met smaak opeten. Dus niet, nee, daar waren ze niet echt bekeerd. Dan moesten ze zelfs nog even door de inquisitie eerst onder handen worden genomen. Een beetje uitrekken hier en daar, doet wonderen. Dus, hupsakee, daar sta je dan als Jood in je boetekleed. En dan moet je bijvoorbeeld opzeggen, ik citeer er maar wat uit. Wij zullen ons niet vermengen met de vervloekte Joden die ongedoopt blijven. Wij zullen de vleeselijke besnijdenis niet meer uitvoeren, nog de Sabbat onderhouden of Pesach en andere feestdagen vieren. Wat het eten van varkensvlees betreft, beloven wij dat we, hoewel de lange traditie van onthouding dat moeilijk maakt, niet door koppigheid of dwaling voedsel zullen weigeren waar het in verwerkt is. Ik zweer de Hebreeuwse godsdienst, alle wetten, besnijd, ongezuurde brood. Ik zweer alles af wat Joods is. Ik vervloek de opperrabbijnen en Joodse dokters. Dat gaat maar door, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Later zou de hervormer Maarten Luther, die schreef een boekje over de Joden en hun leugens. En dat boekje, na de Tweede Wereldoorlog, heeft trouwens de Lutherse kerk zich daarvan gedistanceerd. Ik zeg met nadruk, na de Tweede Wereldoorlog. Toen was dat boekje toch echt al ettelijke honderden jaren oud. Daar schrijft hij onder andere, wat moet je nou doen met Joden? Ten eerste moeten hun synagoges worden verbrand. Christelijke hervormer. Ten tweede moeten ook hun huizen verwoest en vernietigd worden. Hitler heeft het heel goed gelezen, dit boekje. Ten derde moeten we hun gebedenboeken en talmoeds afpakken. Ten vierde moeten hun rabbies een verbod krijgen om onderwijs te geven, op straffe des doods. Ten vijfde mogen ze geen paspoorten meer hebben en niet meer reizen. Ten zesde moeten ze ophouden met woekeren, hoge rente op leningen vragen. Ten zevende moeten we jonge en sterke Joden en Jodinnen een dosvlegel, een bijl, een houweel, een spade, spinrokken en een spinnenwiel geven. In het zweet des aanschijns moeten ze hun eigen brood verdienen. Deze luie onderknuipsels moeten weg uit onze maatschappij verwijderd worden. Weg met hen. Ten slotte, nobele prinsen, edellieden die Joden in uw gebied hebben. Als mijn advies u niet past, zoek dan een beter, zodat u en ik verlost worden van deze ondraaglijke duivelse last, de Joden. Ja, heldere taal van Maarten Luther. Dus een blinde vlek over de kerk en een keihard godsbeeld. He, want waarom zijn de Joden zo'n duivelse last? Ze hebben de Messias verworpen. Dus zal God hen verwerpen. Zo is God. Dus dit zegt iets over hoe God in elkaar zit. En dat heeft onze theologie gestempeld. En of je nou reformatorisch bent of je bent evangelisch. Als je wat dieper gaat spitten, kom je dit soort gedachten tegen. Natuurlijk niet dit soort citaten, want er worden altijd halve bijbelteksten bij aangehaald die in een heel andere context staan. Maar dit hierop gaat het ten diepste terug. Dit is de wortel. Dit is de wortel. Een godsbeeld waarin wij het nieuwe volk van God zijn geworden en waarin dat oude volk van God vervolgd wordt en terecht. Hoe dan wel? Als dit het niet is, wat dan wel? Want kun je nou wel dan stellen, want ja, Israël was toch ontrouw geworden? Er is toch ballingschap gekomen? Ze zijn over alle landen verspreid. Is dat een oordeel of is dat geen oordeel? Nou, hier moeten we denken, zeker als christenen, heel voorzichtig zijn. Orthodoxe Joden zijn hier veel helderder in hoor. Die zeggen ja, dat is oordeel van God. Zeggen ze gewoon hardop, schrijven ze ook op. Ik denk als christenen moeten ze dat zelf maar zeggen, moeten wij niet gaan uitspreken. Maar als dat al zo is, hè, hoe gaat God dan in dat oordeel met zijn volk om? Nou, moet u eens lezen. Bijvoorbeeld een hele mooie tekst. Hoe gaat God in die periode van oordeel met Israël om? Moet u eens lezen in Leviticus 26. Een zeer indrukwekkend tekstgedeelte voor een periode, ja, waarin Israël door die ballingschap heen gaat. Of, zoals wij soms zeggen, op een zijspoor beland is. Hoe gaat God dan met ze om? Leviticus 26, ook boven dat hoofdstuk staat weer zegen en vloek. Hetzelfde verhaal, hè? Doe je het goede, krijg je zegen. Doe je het niet, krijg je de vloek. Maar dan midden in die geschiedenis van zegen en vloek, dan staat er in vers 44... Ik vind het zo geweldig dat daar staat, hè? Zo vertroostend. Dan staat daar, ik hoor nog wat mensen bladeren. Vers 44 van Leviticus 26. Maar ook zelfs wanneer zij in het land hunner vijanden zijn, versmaad ik hen niet en heb ik geen afkeer van hen, zodat ik hen zou vernietigen en mijn verbond met hen verbreken. Want ik ben de Heere hun God. Maar ik zal hun ten goede gedenken, het verbond met hun voorvaderen, die ik voor de ogen der volken uit het land Egypte heb geleid, om hun tot een God te zijn. Ik ben de Heere. Dus zelfs in het land van de ballingschap, in die lange periode van ballingschap die Israël is doorgegaan, heeft God ze nooit versmaad en heeft God nooit geen afkeer gehad en heeft God ze nooit willen vernietigen. He, dus ja, vind ik een hele troostrijke gedachte, want je hoort nog wel eens, soms ook vanuit christelijke kring, vind ik hele enge dingen over Gods oordeel over Israël en ook een hoop dommigheid hoor, zit er vaak achter. Van, wat komt nog uit die middeleeuwse traditie, uit die traditie van Luther, uit die traditie van de Inquisitie, een hoop hele foute uitspraken die ik nog steeds regelmatig hoor. Zeker bij christenen die wat in andere tradities staan. In het Midden-Oosten, bijna alle Arabische christenen daar, die zitten volop in de geestelijke Israëlvisie. Oftewel, de kerk is het nieuwe Israël. Die doen de meest gruwelijke uitspraken over Israël. En ja, dat hebben we in onze westerse theologie aan ze geleerd. Maar zo gaat God ermee om. Een ander voorbeeld van hoe God met zijn volk omgaat is bijvoorbeeld Psalm 105. Psalm 105. Psalm 105 vanaf vers 7. Daar staat, Hij, de Heere, is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Hij gedenkt voor eeuwig, de hele eeuw uit, aan zijn verbond. Het woord dat hij gebood aan 1000 geslachten, dat hij met Abraham sloot. Hey, wacht eens even. Hoe zat het ook alweer? Israël, Abraham. Abraham is een onvoorwaardelijk verbond. Met andere woorden, dat is steeds weer de bodem waarop Israël terugvalt. Dat onvoorwaardelijke verbond met Abraham. Israëls volk heeft het niet gered. Daarvoor kwam de Messias. Maar Israëls volk is door de bodem gezakt. Maar op welke bodem komen ze dan terecht? Als ze door de bodem heen zakken, van hun eigen inspanningen, dan komen ze op de bodem van Abraham. En op de grote zoon van Abraham, de Messias. Op die bodem komen ze dan terecht. En ik moet eerlijk zeggen, het is voor Israël geen zachte landing geweest. Maar het is wel een landing. Het is wel een vaste grond onder de voeten. Nou, dat vind je al in Leviticus 26. Dat vind je opnieuw in Psalm 105. Dat vind je ook al in Deuteronomium 30. Notabene vlak na de zegen en de vloek. Deuteronomium hoofdstuk 30. Hey, dat moet wel een beetje frustrerend geweest zijn voor Mozes. Sowieso. Ik vind het ook wel eens heel frustrerend dat ik mensen niet kan overtuigen. Maar het lukt me niet. Dat vind ik soms heel frustrerend. Die frustratie misschien die we ook wel kennen. Je wil dat iemand wil door zijn strot heen duwen. Maar het komt terug. Waarom kan ik nou mensen niet overtuigen? Ik heb mijn argumenten bij de hand. En dan zeggen ze, ja, maar toch. Er staat toch ook. En dan begin ik weer met uitleggen, want dat kan ik niet. Ik kan dat. Dat is bijna een automatisme dan bij mij. Maar je kunt iemand niet overtuigen. Dat werkt niet. Ik denk wel eens, Jesaja 25 staat dat, hè, dat God uiteindelijk de sluier van de volkeren gaat wegnemen. Wie doet dat? God. Wij niet. Wij kunnen wel aan sjorren aan die sluier, maar God moet hem toch wegnemen. Op zijn tijd. Hè? Maar, ik blijf het proberen. Ik ben eigenwijs, hè, had ik wel gezegd. Ik blijf het proberen. Huh? Oké. Deuteronomium 30. Dan zegt Mozes eigenlijk nog wel iets heel bijzonders, hè? Maar ook frustrerend voor Mozes. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek. Het lijkt wel of Mozes het al gevoeld heeft. Die zegen, maar ook die vloek zal over ze komen. Die ik u voorgehouden heb en gij dit ter harte neemt, te midden van al de volken naar wie gebied de Heere uw God u verdreven heeft. Ze moeten notabene naar het land toe. En hier schetst Mozes al de situatie dat ze naar alle landen verdreven zijn. Maar dat is niet het eindpunt. Dat is weer heel bemoedigend. Dit gaat dwars tegen dat hele kerkelijke antisemitisme in. Het is niet het eindpunt. Het is niet over en sluiten maar. Want dat zou een keihard godsbeeld creëren. Nee, het godsbeeld is anders. Er is oordeel, er is toren, maar er komt altijd weer ontferming achteraan. Want God is een God die zich ontfermt. God is een God die lief heeft. En die weer terugkomt. En dan staat er, en wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken aan wie gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Al waren u verdrevenen aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. Ja, de voorwaarden zijn wel weer redelijk helder, maar daar komt God ook nog op terug, op die voorwaarden. Wonderlijk, moet je eens luisteren. Al waren u verdreven aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heere God zal u brengen naar het land, daar hebben we het weer, het land. God als makelaar. Dat uw vaderen bezeten hebben. Gij zult het bezitten, letterlijk weer beerven, want we bezitten helemaal niks. Hè. Bezit is een westers woord, dat staat hier ook niet, het staat beerven. Erfenis heeft te maken met een relatie, een bezit. Daar hoef je geen relatie voor te hebben. En hij zal u wel doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Je bekeren en de Heere God van harte dienen. Dat kun je toch helemaal niet? Hoe werkt dat dan? Nou, staat hier de bemoediging. En de Heere God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden. Geestelijke besnijdenis. Zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Opdat gij leeft. Dus dat liefhebben van God. Ja, zeggen wij, we kunnen hem alleen maar lief hebben. Omdat hij eerst ons heeft lief gehad. Omdat hij ons hart besneden heeft. En dat zal hij met Israël ook gaan doen. Dat hart besnijden en dan zal Israël zich bekeren. Dan zal God Israël weer gaan weldoen. Hij zal ze weer bijeenbrengen. Hij komt dwars door die vloek heen. Dat begint met Israël. Dwars door die vloek heen komt Israël zelf weer tot zegen. En Israël is altijd de eerste. Dus als Israël weer tot zegen is gekomen, dan komen de volkeren daar achteraan. De volkeren komen daar achteraan. Eerst Israël, dan de volkeren. En wij als gemeente dan? Ja, we zijn een soort koekoeksjong, hè? We zijn een soort koekoeksjong. We spelen niet mee in het spel met Israël en de volkeren. We spelen een eigen spel. Een heel wonderlijk spel. Maar daar gaan we op een andere avond nog eens even rustig naar kijken. Maar dit is het grote plaatje wat de Bijbel schetst over dat hele herstel van Israël. Nog een tekst waarin dat, vind ik, heel mooi naar voren komt. Hosea. Weet je, je zou de relatie tussen God en Israël zou je kunnen noemen een soort... Amos bedoel ik. Waarom noem ik Hosea? Nou, in Hosea komt het heel mooi naar voren. Die relatie tussen God en Israël zou je kunnen beschrijven als tussen man en vrouw. Het is een soort huwelijksverbond. En wat doet Israël dan in de ogen van de Heere God? Israël is ontrouw. En niet één keer, maar steeds weer. Israël is steeds weer nieuwe minnaars. En daar schamen ze zich nog ineens voor. Volop gaat ze met die minnaars in zee. En ze zegt van ja, die minnaars zijn eigenlijk veel liever en veel leuker. En daar heb ik veel meer aan als aan mijn man. En de Heere God wordt ons soms voorgesteld als een echtgenoot die in zijn eer is aangetast. En die jaloers is, die hartstikke jaloers is en Israël eigenlijk terug wil. Amos, hoofdstuk 9. Amos, een van de kleine profeten. En je weet, die kleine profeten die zijn alleen maar klein omdat ze zo weinig geschreven hebben. Maar de allergrootste profeet, die heeft zelf helemaal niks geschreven. Alleen in het zand. En wat heeft hij nou geschreven in het zand? Weet u het? Amos 9. Amos. Voor Obadja. Of... En na Hosea. Daar in die richting moet hij zoeken. Amos 9. En Amos 9, daar staat zo heel mooi. En dat is natuurlijk door de NBG-vertalers is dat bedacht hoor. Maar wel mooi vind ik. Ze hebben het goed bedacht. Amos 9 vers 11. En er staat boven de onverbrekelijke heilsbelofte. Dat is mooi hè. De onverbrekelijke heilsbelofte staat daarboven. En daar staat dan. Te dien dagen. Op dat moment. Zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten. En wat ervan is ingestort overeind zetten. Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds. Opdat zij beërven de rest van Edom. En van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Denk weer even aan Genesis 12. Denk aan Efeze 3. Alle geslachten. Al de volken over wie mijn naam, de naam van de Vader, is uitgeroepen. Prachtig. Als je ogen er een beetje voor open gaan, zie je dat overal weer terugkomen. Luidt het woord van de Heere die dit doet. Wie doet het? Doet Israël het? God doet het ten diepste. Waarom? Hij is uiteindelijk de eindverantwoordelijke. Hebben wij nog geen verantwoordelijkheid? Jazeker, maar altijd afgeleide verantwoordelijkheid, geen eindverantwoordelijkheid. Huh? We zingen het wel, maar we geloven het niet. Mocht ik zelf mijn lot beslissen? Nee. Nee, maar toch is dat wel de theologie. Wij beslissen ons lot. En God niet. Oftewel, we zijn sterker dan de Heere God. Nee, vergeet het maar. He? God gaat dit doen. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heeren, dat de ploegen zich aansluit bij de maaier en de duiven treden bij hem die het zaad strooit. Dan zullen de bergen druipen van jonge wijn en al de heuvelen daarvan overvloeien. Ik zal een keer brengen in het lot van mijn volk Israël. Verwoeste steden zullen ze herbouwen en bewonen. Wijngaarden zullen ze planten en de wijnen van drinken. Boomgaarden zullen ze aanleggen en de vrucht daarvan eten. Dan zal ik hen planten in hun grond en ze zullen niet meer worden uitgerukt uit de grond die ik hun gegeven heb, zegt de Heere, uw God. De Heere God doet zo zijn best om zo duidelijk te zijn, maar wat hebben we als kerk vaak gedaan? We hebben dit vergeestelijkt. Ik word nog steeds
ben ik een beetje panisch bij het woord vergeestelijken. Of dit moet je geestelijk zien. Dan krijg ik direct ga mijn nekharen overeind staan. Denk van ja, hoe bedoel je dat dan? Ik heb heel veel discussies gehad. Ook met christenen die helemaal zaten in die geestelijke Israëlvisie. En die zeiden, ja Wim, jij denkt zo aards. Ik zei, ja maar ik kan niet anders, want hier woon ik. En ik ben een aardling. Ja, maar je moet het geestelijk zien. Al die beloften die zijn uitgekomen in de Messias. En dan denk ik, ja, Amahula. Deze beloften zullen letterlijk vervuld worden aan Israël. God zegt niet Israël, maar bedoelt Jezus. Of God zegt niet Israël, maar bedoelt eigenlijk kerk. Ik heb het wel eens letterlijk meegemaakt in Jordanië, in Amman. Daar was ik in een kerk. Ik neem het die mensen niet kwalijk, die zitten in die traditie. Dat is weer die sluier. Maar in een kerk, en de voorganger die was een stukje aan het voorlezen uit de Bijbel. En er kwam Israël voor. En hij las gewoon kerk. Keihard. En later had ik een gesprekje met hem. Want we hadden ook via de NEM hadden wat mensen daar werken om wat te helpen. En ik zei, joh, maar heeft u een andere Bijbel dan ik? Wij samen een gedeelte opgezocht. Er staat toch Israël? Ja, zei hij letterlijk, joh, maar dat kan ik niet maken. Want als ik daar Israël ga voorlezen, en het is hartstikke positief wat er staat, ja, dat past niet. Want ja, Israël is verworpen. Dus de Heere God, ja, nu moet je het geestelijk zien. Dus nu gaat het daar over de kerk. Letterlijk. Hè? Maar, ja, dat is een blinde vlek. Hè? Maar, dit is Gods lijn. Er is oordeel, er is soms verwerping. God is geen vriendelijke oude opa die alles goed vindt. Vinden vriendelijke oude opa's trouwens alles goed? Dat geloof ik helemaal niet. Ook weer zo'n raar vooroordeel van mij. Als ik later zelf opa ben, dan zal ik dat beeld wel weer bijstellen. Maar u begrijpt wel een beetje wat ik bedoel. Soms kom je namelijk het tegenovergestelde ook wel eens tegen. Dat noem ik, je hebt antisemitisme, maar ook filosemitisme. Wat is dat dan? Nou, daar heb ik ook heel wat meegemaakt hoor. Daar kwam ik ergens. En ik word heel af en toe nog wel eens in dat soort kringen uitgenodigd, meestal maar één keer. Dan kwam ik ergens en dan was de blauwe loper al uitgelegd. En over het sprekersstoel hangt een Israëlische vlag. En ik word geacht alleen maar mooie dingen over Israël te zeggen. Dus niets over orde. Alles wat Israël doet is goed. En als ik maar één positief woord over Palestijnen of Arabieren zeg, dan kan ik het in ieder geval vergeten en dan word ik dan nooit meer uitgenodigd. Dan slaat het een beetje door naar de andere kant. Dus ja, kennelijk is het heel moeilijk om het juiste evenwicht te bewaren. En daar zeg ik altijd, God doet niet aan vriendjespolitiek. Moet u eens kijken hoe Israël er in de Bijbel van langs krijgt. Als het onrecht doet. Het is geen vrijbrief. Oh, maar dan zou je kunnen zeggen, oh, ik ben een christen, dus ik mag wel. Ja, ik heb een speciale relatie met God. Dus God ziet bij mij onder de vingers. Nee, recht en gerechtigheid. Maar dwars door oordeel heen is er weer ontferming. En de besnijdenis van het hart. En dan krijg je een heel ander beeld van wie God is. Niet dat keiharde godsbeeld, maar God is eerlijk. God is recht door zee. Maar ten diepste neemt hij zelf de verantwoordelijkheid op zich. En hij brengt ons altijd weer terug. En hij zal het uiteindelijk op onze bestemming brengen. Dan gaat dat soms langs wegen die we zelf niet bedacht hebben. Israël gaat een weg die het zelf nooit bedacht heeft. Maar uiteindelijk komt het weer terug en komt het tot zijn bestemming. Ik lees ten slotte nog, en daar eindig ik mee, Romeinen 11. En dat gedeelte kent u allemaal natuurlijk wel. Maar daar wordt eigenlijk de hele lezing van vanavond nog eens kort samengevat. We hadden het ook gelijk kunnen lezen, dan hadden we in huis kunnen gaan. Maar ja, u zat hier toch, dus dachten we, dan leid ik het maar even wat in. Romeinen 11 vanaf vers 25... Waar staat, want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis, van dit geheim. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen. Gedeeltelijk, blinde vlek, ze zagen de Messias niet. Totdat de volheid der heidenen binnengaat. Totdat de tijd van de heidenen vol is. De tijd waarin die heidense gemeente tot rijping komt. En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. Altijd weer ontferming voor Israël en daarna ook voor de volkeren. Ik heb ooit eens hier ergens een bijbelstudie over gegeven in een vrij grote gemeente, ergens in Delft. En er was een mevrouw en die stelde de vraag van, ja, maar gans Israël, bedoelt u dan dat heel Israël tot geloof zal komen? En toen zei ik, ja, mevrouw, denkt u dan dat het over een gans gaat hier? Word ik ook niet meer uitgenodigd. Ik snap er niks van. Huh? Ja. Nee, maar een geheimenis, een geheimenis. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Want ja, die vijandschap is er nog steeds, ook in Israël op dit moment hoor. Orthodoxe Joden die doen hele onvriendelijke dingen ten opzichte van Messiaanse Joden. Joden die in Jezus geloven. Die erkennen ze niet en dat gaat soms echt hart tegen hart. Er wordt niet vrolijk van hoor, wat ze daar soms meemaken. Want orthodoxe Joden hebben een heel verdraaid beeld van christenen. Die hebben het idee dat christenen wat tegen hun hebben. Hoe zou het nou komen? Ja, ze hebben ook Luther gelezen en ze hebben ook heel wat narigheid meegemaakt in de loop van de kerkgeschiedenis. Dus de Bijbel is voor hun een soort Nieuw Testament. Dat is een soort zwaard geworden wat vaak tegen hen gebruikt is. Maar ze zijn naar het evangelie vijand om u en wil. Naar de verkiezing zijn zijn geliefde om de vaderen wil. En daar komt hij, het verbond van Abraham. Want de genadegaven en de roeping God zijn onberouwelijk. God komt daar niet op terug. Want evenals gij, heidenen, eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. En dan komt de uiteindelijke samenvatting, alles nog eens in één zin, maar ja, daar heb je wel wat inleiding voor nodig, en dan snap je er niks van. Want God heeft hen allen, heidenen en joden, onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Het eindigt altijd met die ontferming. En als je dat gaat zien, dan krijg je een heel ander godsbeeld. En uiteindelijk hebben we dus hier gehad over wie is God en wat is zijn karakter. Nou, door Israël heen kun je zien dat God altijd te vertrouwen is en dat hij altijd weer terugkomt op zijn woord. En dat hij een ontfermende God is. Dat hij een liefhebbende God is. En dat we hem zo mogen leren kennen. En hier zet ik een punt voor vanavond. Het is 9:55. Dus we gaan ongeveer afsluiten. Ja, meestal eigenlijk ben ik altijd gewend om daarna nog een vragenrondje te hebben en zo. Dat ga ik nu niet doen, want u wilt ook naar huis. Maar als u wel vragen hebt, kunt u me altijd nog even afzonderlijk aanschieten. Doet u het wel voorzichtig, hè, dat aanschieten. Maar de volgende keer zal ik proberen wat eerder te stoppen. Dus dan mag u alle vragen weer op mij afvuren. Maar ik wil graag nog de avond in gebed met dankzegging beëindigen. Hemelse Vader, dank u wel dat we vanavond in alle vrijheid en alle openheid wat mochten delen over wie u bent, uw karakter, uw wezen. Heer, en eigenlijk past dat niet in ons hoofd, past nauwelijks in ons hart. Heer, maar dank u dat we vanuit uw woord daar iets over mogen lezen en iets mogen proeven van uw geweldige plannen, van uw oneindige liefde. Natuurlijk zijn er nog vragen genoeg, anders zouden we geen mens zijn als we geen vragen hadden. Heer, maar dank u wel voor uw volk Israël en dat u door Israël heen de andere volkeren ook tot hun bestemming zult gaan brengen. Heer, en ja, we bidden u voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u voor dat volk wat zo in de verdrukking soms zo zit in het Midden-Oosten. Tussen allerlei vijandelijke machten. Heer, we bidden hen uw shalom en uw vrede toe. Heer, dat u met ons meegaat als we weer naar huis gaan. Dat u bij ons zijn op de plek waar wij ons bevinden. Op ons werk, op school of in onze huiselijke situatie, wilt u ons zegenen. Wilt u zo met ons meegaan. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.